De vierde keer dat we het gaan hebben over de tweede Timotheusbrief. En ik zal weer even de verzen lezen die we de vorige keer hebben besproken. Dat waren er nogal wat en ook al verzen waar iets over te zeggen viel. Dat zal ik proberen deze keer niet te doen. Maar het gewoon even door te lezen en dan komen we vanzelf weer aan in het vers waar we gebleven zijn. Als ik de volgende keer erg in heb, is een korte samenvatting maken van alles wat we besproken hebben. Vanaf hoofdstuk 1, om even het geheugen op te frissen. Want de brief heeft 4 hoofdstukken en dus deze keer knippen we dat doormidden, komen we over die helft heen. Dus dan wordt het tijd om eens een complete samenvatting te geven van het voorgaande. Ik lees vanaf 2 Timotheus 2 vers 10. Daar zijn we vorige keer begonnen. En daar zei Paulus, daarom verduur ik alles vanwege de uitverkorenen, opdat ook aan hen de redding die in Christus Jezus is ten deel zal vallen, met Ionische heerlijkheid. Het woord is betrouwbaar, want indien wij samen met hem stierven, dan zullen wij ook samen met hem leven. Indien wij verduren, dan zullen wij ook samen heersen. Indien wij hem loochenen, dan zal hij ons loochenen. Indien wij ontrouw zijn, dan blijft hij trouw. Hij kan zichzelf niet loochenen. En mocht je denken van, wat staat hier nu weer? Luister dan even de studie terug van de vorige keer. Want ik ben uitgebreid op die zin ingegaan. Indien wij hem loochenen, dan zal hij ons ook, loochenen. En dat is... misschien zou je dat niet zeggen op het eerste gezicht, maar ook dat is genade dat hij dat doet. Dus laat dat de teaser zijn. Ik ken een bijbelleraar die zei altijd, daar zijn bandjes van. Die bandjes heb ik niet, maar er is wel een mp3 opname van. Dus breng dit in herinnering en betuig voor het oog van de Heer dat men geen woordenstrijd zou voeren, die tot niets bruikbaar is. Een catastrofe voor hen die het horen. Beijver je jezelf wel beproefd voor God te presenteren als een werker, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen, maar die het woord van de waarheid correct snijdt. En ook dit hebben we vorige keer besproken, maar ik vond zelf dat ik daar toch wel wat te snel doorheen was gegaan. Ik had het er vorige week nog met iemand over aan de telefoon. Ik zal niet zeggen dat het Leni was. Maar ik vond dat ik daar wel wat snel overheen was gegaan. Dus toen heb ik, zoals jullie misschien wel weten, maak ik wel eens een videootje waarin ik met behulp van het ISA-programma ook inzoom op bepaalde zinnen, woorden, verzen. En dat heb ik dus over deze frase, het woord van de waarheid correct snijden, heb ik dat ook gedaan. En tamelijk uitgebreid. Ik heb daar wat. Vorige keer heb ik alleen het voorbeeld van de wet gegeven. Het woord van de waarheid correct snijden is het woord van de waarheid correct indelen, recht verdelen. En de vorige keer heb ik het voorbeeld van de wet gegeven. De wet is een Bijbelse waarheid. Maar de wet heeft een duidelijk begin en een einde. Dus wanneer we ons nu onder die wet plaatsen, dan snijden we, verdelen we het woord van de waarheid niet correct. Dan passen we een weliswaar Bijbelse waarheid verkeerd toe. Nou, dat is één voorbeeld die ik heb gegeven. En ik heb er van de week op video nog meerdere gegeven. En Paulus geeft er hier zelf ook een, 2 versen verder. En hij zegt, ga om de onheilige lege klanken heen, in tegenstelling tot het woord van de waarheid dus, want zij zullen de oneerbiedigheid nog meer doen vorderen. En hun woord zal zich als gangreen, of kankeren zeggen andere vertalingen, maar het zijn beide ziekten die het weefsel van het lichaam aanvallen, dus het lichaam kapot maken, en daar gaat het hier natuurlijk ook over. Het lichaam kapot maken. En hun woord, het lichaam van Christus dan natuurlijk, maar. En hun woord zal zich als gangreen verspreiden. En tot hen behoren Hymenaeus en Philetus. En nu geeft Paulus dus een voorbeeld. die van de waarheid afwijken, oftewel het woord van de waarheid niet correct snijden, en zeggen dat de opstanding al heeft plaatsgevonden, waardoor zij het geloof van sommigen omverwerpen. Het woord van de waarheid, de opstanding, is een woord van waarheid. Alleen zij zeiden dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. Wat ze dan precies leerden, ja, dat weet ik ook niet, want dat zegt Paulus hier niet. Maar zij leerden in ieder geval dat wij niet meer lichamelijk zouden hoeven opstaan. Ik denk dan zelf dat zij, maar dat is voor wat het waard is, ik denk dan zelf dat zij leerden dat zodra je hier ogen sluit, je ze aan de andere zijde weer open doet. Want dan is er namelijk geen opstanding. Dan ben je namelijk al... Maar de schriftleer, de doden, die weten niets, die wachten tot die dag. Nou, zij weken van het woord van de waarheid af en zeggen dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. Als je nu zegt van ja, maar dat is toch de algemene aanvaarde leerstelling in het christendom, zeg ik ja. Die van de waarheid afwijken en zeggen dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. Waardoor zij het geloof van sommigen omverwerpen. Niettemin het vaste fundament van God staat met dit zegel. De Heer kende de zijnen. En laat een ieder die de naam van de Heer noemt afstand nemen van de onrechtvaardigheid. Maar in een groot woonhuis zijn niet alleen gouden en zilveren voorwerpen, maar ook van hout en aardewerk. Sommigen zijn tot eer en sommigen zijn zonder eer. Als iemand zich hiervan zal uitzuiveren, dan zal hij een voorwerp zijn tot eer voor geheiligd, zeer bruikbaar voor de eigenaar, voor elk goed werk gereed gemaakt. Tot hier zijn we vorige keer gebleven. En dan komen we dus aan in vers 22. En nog even... Heb ik vorige keer ook gezegd, deze brief is een persoonlijke brief van Paulus aan Timotheus. Iemand die hem zeer dierbaar was, zeer naast stond ook. Kijk, Paulus heeft heel wat brieven geschreven aan gemeenten, ecclesia's, Korinthe, Romeinen, Colossenzen, noem ze maar op. Maar dit is een brief aan een vriend. Paulus noemde hem zelfs in de geest een kind. Echt kind in het geloof noemt hij hem. En die band was zeer nauw. En dat merk je ook in deze brief. En dit is Paulus zijn laatste brief die hij geschreven heeft. Waarin hij schrijft deze brief in gevangenschap. Hij geeft aan dat hij verwacht dat hij niet lang meer te leven heeft. En dit was wat hij zijn beste vriend nog wilde zeggen. Daar komt het eigenlijk op neer, een soort geestelijk testament. Het brief staat vol met waarschuwingen aan Timotheus. En Paulus zijn toekomstvisie, zijn perspectief met betrekking tot het christendom is zeer, zeer, zeer pessimistisch. Dat kan ik niet genoeg benadrukken. Paulus zegt, dan zeg ik het even met mijn eigen woorden, het verval is nu al ingezet. Het zal alleen maar erger worden totdat men het zo ver zal zijn dat men de gezonde leer niet meer kan en zal verdragen. Nou, dat is dus in ieder geval de tijd waarin wij leven. En dat is natuurlijk al heel lang zo. Maar maak je dus geen illusies van... maak je geen illusies van het kom een keer goed. Of maak je ook geen illusies van, nou, misschien valt het allemaal wel mee. Misschien kan ik me daar gewoon, want misschien zou ik me daar gewoon tussen moeten begeven en wordt het wel beter als ik op die plek blijf bijvoorbeeld. Want dat is namelijk iets wat ik vaak hoor. Ja, maar als we het willen veranderen, dan moeten we dat van binnenuit doen. Nou, Paulus, ik heb het net gelezen, neem afstand, zegt hij, van de ongerechtigheid. En hier ook, vers 21, zuiver je daarvan uit. Niet... begeef je eronder en probeer de boel te zuiveren. Nee, zuiver uit, neem afstand. Want waar je mee omgaat, daar word je mee besmet, is het idee. Vers 22. Vlucht van de bij de jongeren passende begeerten. Nou, die leeftijd hebben wij allemaal gehad, dus wij zouden natuurlijk niet weten wat daarmee bedoeld wordt. Nou ja, ik kijk. Nu zitten jullie elkaar allemaal aan te kijken. Nee, kijk, ik heb daar natuurlijk ook over nagedacht. Van ja, wat bedoelt Paulus hiermee? Ik heb ook niet echt uitgezocht hoe oud Timotheus was op dit moment. Dat is vast wel te achterhalen, of ongeveer. Het was in ieder geval een jonge man, in ieder geval in vergelijking met Paulus. Want anders had Paulus dit ook niet tegen hem hoeven zeggen. Maar wij denken natuurlijk al snel aan seksuele begeerten. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet het idee te zijn. Ik bedoel, vaak als je jong bent, dan heb je ook allerlei ambities en ideeën van het leven, waarin je, als je een paar jaar verder bent, dat je ook wel dat je er ook wel achter komt dat het ook vaak gebakken lucht is.
Erbij willen horen,
ja. Ja. Ja, en daarom neem afstand, inderdaad. Ja. Maar, kijk, Paulus was natuurlijk een vrijgezel. Of hij ooit getrouwd geweest is, weet ik niet. In ieder geval op het moment dat hij zijn brieven schreef, was hij vrijgezel. En ja, ik kan me voorstellen dat Timotheus dat ook was, want Paulus nam hem overal mee naartoe. Ja, en dat kan soms een beetje botsen met bepaalde begeerten die je hebt natuurlijk. Nou, daar mogen jullie zelf eens over nadenken. Maar ja, aan de andere kant, die begeerte, die kan je ook daar hoef je niet per se heel jong voor te zijn. Ik bedoel, als je de leeftijd van 20 gepasseerd bent, kan je nog steeds bepaalde begeerten hebben. Maar het kan ook heel goed, ik zeg al, het hoeft niet per se seksueel te zijn. Het kan van alles zijn. Ambities, erbij willen horen, noem het allemaal maar op. Het staat in ieder geval tegenover jaag rechtvaardigheid na. Hè? Dat zegt Paulus. Jaag rechtvaardigheid na. Wat is dat rechtvaardigheid? Geloof, liefde en vrede met allen die de Heer aanroept uit de Reinhard. Dat lijkt dat rijtje uit Galaten wel. Hè? De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geloof. Dit soort rijtjes komen we natuurlijk heel, heel vaak tegen. Maar geloof is, ja, dat heeft ook alles met rechtvaardigheid te maken. Wat rekent God tot rechtvaardigheid, tot gerechtigheid? Geloof. Jaag rechtvaardigheid na. Grijp, zullen andere vertalingen wel hebben. De Statenvertaling heeft ook jagen. Jaag rechtvaardigheid na, geloof, liefde en vrede met allen die de Heer, de zin gaat nog verder, die de Heer aanroepen uit een rein hart. Overigens zegt Paulus wel, hoe zegt hij dat? Heb het goede vol met allen. Of hoe zegt hij dat dus meen ik ook Galaten. Volgens mij gaat het ook over vrede najagen met allen. Maar in ieder geval, doe het goede voor allen. Maar allermeest voor de huisgenoten van het geloof, zegt hij dan. En hier natuurlijk vrede met allen die de Heer aanroepen uit een rein hart. Vind ik wel een mooie zin hoor. Die de Heer aanroepen uit een rein hart. Staat niet, jaag rechtvaardigheid na, geloof, liefde en vrede met allen die hetzelfde denken als jij. Maar met degene waarvan je weet, en hoe weet je dat? Nou ja, dat merk je als je met elkaar over de dingen van de schrift en van het woord spreekt. Die de Heer aanroepen uit een rein hart. Die geen onzuivere bedoelingen hebben. Geen bijbedoelingen, geen dubbele agenda's. En dat merk je gauw genoeg als je met iemand praat. Dan hoef je niet per se hetzelfde te denken over dingen. Dan kun je op details verschillen. Maar dan weet je, ja, ook diegene heeft de intentie om de Heer te dienen. En dat vanuit de Heer aanroept. Hè, zo zegt Paulus dat, vanuit een rein hart. Nou, vergelijkbare schriftgedeelte vinden we in de eerste Timotheusbrief. Daar zegt Paulus dit. Zij, dat gaat dan over die begeerten, want ook dit is misschien ook wel zo'n begeerte van de jonkheid, waar Paulus voor waarschuwt, van de jonkheid. Alleen ja, weet je, ook dit is voor alle leeftijden hoor, als je het mij vraagt. Zij die voor zichzelf besluiten rijk te zijn, vallen in beproeving, in een strik en in vele dwaze en schadelijke begeerten. Hier staat letterlijk, de meeste vertalingen zeggen die rijk willen zijn, maar er staat echt dat woord boelemai, die van plan zijn, die echt mensen die het plan hebben om rijk te zijn. De Bijbel zegt helemaal niks over mensen die rijk zijn, dat is niet verkeerd, dat is geen zonde. Ja. Iedereen weet dat Abraham bijvoorbeeld ook rijk was, en David en Salomo enzovoort. Alleen als je je hart en je zinnen hebt gezet op rijk willen zijn, ja, dan is het een streven. En daar zegt Paulus wel van, ja, dan val je in beproeving. In een strik en in vele dwaze en schadelijke begeerten. Want geldzucht is de wortel van alle kwade dingen. En dan zegt hij ook weer, maar jij, o mens van God, vlucht van deze dingen. Paulus noemt Timotheus een aantal keren ook mens van God. We komen straks de volgende keer in dit hoofdstuk ook nog tegen. 2 Timotheus 3. En ook hier weer, jaag rechtvaardigheid na, eerbiedigheid, geloof, liefde, verduren en lijden met zachtmoedigheid. Strijd de ideale strijd van het geloof. Strijd de goede strijd van het geloof. Pak het Ionische leven vast. Grijp, zeggen andere vertalingen, grijp naar het Ionische leven. Het eeuwige leven. Het leven van de toekomende eeuw of eeuwen. En kijk, al dat. Je kunt rijk zijn in deze wereld, veel geld hebben of veel spullen. Maar ja, wat men zegt, een doodshemd heeft geen zakken. Maar dat zijn allemaal dingen die neem je niet mee. Dus allemaal, het lijkt heel groot, maar het is allemaal vergankelijk. Het houdt allemaal op te bestaan. En deze dingen waar Paulus Timotheus op wijst, jaag rechtvaardigheid na, eerbiedigheid, hè, goede verering is letterlijk dat woord, geloof, liefde en zelfs verduren en lijden met zachtmoedigheid. Het zijn allemaal dingen die zaken tot stand brengen die onvergankelijk zijn. Daar spreekt Paulus van. En dus is dat de ideale strijd. En het is ook een strijd om dat vast te pakken en vast te houden. Want de hele wereld, in deze wereld en zelfs in de godsdienstige wereld, zijn de dingen waar Paulus voor waarschuwt zijn volstrekt normaal. Het zijn zelfs deugden om dat na te jagen.
Maar zit het niet gewoon in je?
Ja, en daarom zouden we ons richten op andere zaken. Dat ons denken, onze gedachten veranderd zouden worden.
Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken.
Ja. Dat is Romeinen 12. Wordt veranderd door de vernieuwing van het denken. Nou, dat kan maar op één manier. Het denken van de wereld, dat komt toch wel tot je. Maar de schrift, die voedt ons op. Daar gaan we het, dat ik daar nu niet aan toe kom, maar de volgende keer, de laatste verse van 2 Timotheus 3, waar Paulus, daar gaat het over de schrift. Timotheus was met die schrift opgegroeid en Paulus zegt, heel de schrift, zegt hij in vers 16, is door God ingegeven. En dan zegt hij ook allemaal wat die schrift allemaal bewerkt. En hoe belangrijk dat is in een tijd wanneer ze de gezonde leer ook niet meer zullen verdragen. Maar dat is alweer hoofdstuk 4. Grijp naar het Ionische leven. Hè. Dus het Ionische leven, ja, daar al die zaken, rechtvaardigheid, eerbiedigheid, geloof, liefde enzovoort, die hebben te maken met dat leven, dat uitziet naar de toekomst. Weiger domme en primitieve kwesties. Want jij weet dat zij gevechten verwekken. Ja, ik heb daar vorige keer wat door die beide Timotheusbrieven gebladerd. Voor zover je met een PowerPoint van bladeren kunt spreken. Maar ik heb hier nog een paar voorbeelden die hij noemt. Maar ook daar is Paulus echt heel zwart-wit. En mythen en eindeloze geslachtsregisters, Joodse mythen en voorschriften, kwesties en woordenstrijden. En dat heeft allemaal, vorige keer ook laten zien, dat heeft allemaal met de wet te maken. Die geslachtsregisters, ben ik Jood of niet? Nou, in het evangelie dat Paulus bracht, is die boodschap niet van belang. In de Ecclesia, in het lichaam van Christus, is er geen Jood of Griek. Al die onderlinge verschillen die er in het vlees zijn, want dat is natuurlijk niet het enige Jood en Griek, man, vrouw, noem het maar op. In dat lichaam zijn we allemaal één. En een slaaf van de Heer moet niet vechten. Ja. Ook zo'n woord dat Black Lives Matter. Dat is het eerste waar je aan denkt natuurlijk bij het woord slaaf. Maar ik heb het toevallig met de kinderen pas ook erover gehad. Paulus noemt dat zo vaak in zijn brieven dat hij een slaaf is van Christus Jezus. Nou, wij hebben al die die negatieve bijgedachten bij het woord slaaf. Maar een slaaf van de Heer is een lijfeigene van de Heer. Je bent voor zijn rekening, hij zorgt voor je. Dus je hoeft je ook, je hoeft je maar om één ding druk te maken: behaag ik mijn Heer. En al het andere, daar zorgt hij voor. Dat is wat een slaaf, dat is wat een slaaf is. En er zijn, kijk, wij kennen al die negatieve aspecten van slavernij. Maar er zijn echt, dat lees je ook in de commentaren in de boeken, er zijn echt voorbeelden van slaven die echt een fantastisch leven hadden. Ik bedoel, ze hadden één taak en voor al het andere werd gezorgd. Ze hoefden zich nooit druk te maken om de kosten te verdienen, om brood op de plank te krijgen. Ja, dat was het. En zij deden dat waarvoor zij waren.
Ze moesten gaan werken.
Ja, ja. Nou, en zo zijn wij ook voor zijn rekening. Een slaaf van de Heer moet, zegt Paulus, we zijn slaven van hem. Hè? Lijfeigenen van hem, we behoren hem toe. En we zijn één lichaam met hem. Een slaaf van de Heer moet niet vechten, niet twisten, niet ruzie zoeken, maar zachtaardig zijn naar allen. Vaardig in het onderwijzen, het kwade verdragen. Ja, dat heeft ook weer met verduren te maken. Hier Paulus had over de ideale strijd, hè? De goede strijd strijden. Wat zeg je? Dat tasje daar.
Hier?
Ja.
Of deze? Oh, ja,
ik heb heel daar. Maar een lijfeigen, een slaaf van de Heer zou niet vechten. Zachtaardig zijn naar allen. Vaardig in het onderwijzen. Het kwade verdragen. Het probleem is wel, als je vaardig bent in het onderwijzen en je wijst mensen op de schrift, dat je dus niet altijd zachtaardige reacties terugkrijgt. Hè? Alleen, dat is niet ons probleem. Het jaagt de vrede met allen na, voor zover dat van jullie afhangt, zegt Paulus ook ergens. Vaardig in het onderwijzen, het kwade verdragen en met zachtmoedigheid de tegenwerkers disciplineren. Ja, dat woord disciplineren vind ik altijd een beetje, heb ik altijd zoiets. Ja, ik denk altijd van, hoe rijm je dat met zachtaardig zijn naar allen, vaardig in het onderwijs, het kwade vraag, en met zachtmoedigheid de tegenwerkers disciplineren. Dus ik heb dat woord eens opgezocht. Dat woord, dat zie je in het Grieks, dat heeft alles met pedagogie te maken. En is afgeleid van raken. Maar iemand raken, ja, dat kan je doen met een stuk hout natuurlijk. Maar je kan iemand ook raken door hem, ja, de waarheid voor te houden. Dat kan natuurlijk ook hard zijn. Maar zo probeert iemand die vaardig is in het onderwijzen iemand te raken. Met het woord van de waarheid, met gezonde woorden. En nou, ik heb één schriftplaats waar het woord nog meer voorkomt. En daar is het in de Statenvertaling, in Titus 2 vers 12, is het vertaald met onderwijzen. En in de NBG met opvoeden. Dus dit is zo'n woord wat je altijd wel een beetje uit moet leggen. Dus, je kunt dat wel vertalen met één Nederlands woord, hè, disciplineren. Maar Bij disciplineren denk ik altijd van hoe dat vroeger ging in het onderwijs, een tik op de handen. Maar dat hoeft het natuurlijk niet te zijn. Raken. En wat raakt, wat disciplineert, om dat woord er maar te gebruiken, wat raakt er nu echt? Nou, in 2 Titus 2 gaat het hierover. De reddende genade van God is verschenen. Voor alle mensen en... Nou, hier staat dus in de vertaling van geschrift waarschijnlijk ook disciplineert ons. Of, maar de statenvertaling heeft het onderwijst ons. Het voedt ons op, zegt de NBG. Nou ja, pedagogie en opvoeden, dat komt wel in de buurt van elkaar, toch? Maar daar gaat het over. Het is ook genade dat opvoedt, hè? Dat hebben we ook gezien in... dat was 2 Timotheus 2 vers 1... Jij dan, mijn zoon, ontvang kracht, wordt gesterkt, zegt de Statenvertaling, in de genade die in Christus Jezus is. Dus genade is datgene wat onderwijst. Dus daar gaat het dus ook over in deze verse natuurlijk. Om met zachtmoedigheid de tegenwerkers te disciplineren. Op te voeden in genade. Ja, wat hun reactie daarop is, dat valt te bezien natuurlijk. Of God misschien hem bezinning zal geven om tot besef van de waarheid te komen. Kijk, dat is altijd het doel. Het doel is natuurlijk ook altijd, heeft het goede op het oog van de ander. En bezinning, nou, dat heb ik, daar heb ik de interlineaire, dan heb ik de interlineaire nodig, heb ik hem er niet bij geplakt, zie ik. Verkeerde vesten bijgeplakt. Maar dit woord bezinning, dat kennen we ook allemaal wel, tenminste, dat is metanoia. Wat vaak vertaald wordt met bekering, maar noia, net als paranoia, heeft met het denken te maken. Als je paranoia bent, dan zit je met het denken ernaast, para. Maar metanoia is een verandering van denken. Tegenwoordig heeft men het veel over omdenken. Anders denken, omdenken. Nou, of God misschien hen bezinning zal geven. Dat woord bezinning is metanoia. Om tot besef van de waarheid te komen. En dat zij weer nuchter zullen worden. Nuchter is wanneer je... Ja, dat heeft natuurlijk... Kijk, letterlijk heeft dat natuurlijk... je bent dronken of je bent nuchter. Heeft dat met drank te maken? Maar dit in de schrift heeft het ook vaak die figuurlijke betekenis. Maar als je niet nuchter bent, ben je beneveld. En dat kan doordat je je volgegoten hebt of met andere middelen. Maar dat kan, je kunt ook gewoon beneveld worden door verkeerde gedachten. En alle informatie en desinformatie die je over je uitgestort krijgt. Dat benevelt ook. Dat hoef ik toch niet uit te leggen?
Nee.
Nou ja, in deze tijd.
Dat snap ik best.
Dat de mensen compleet gek geworden zijn.
Ja.
Om, ja, waarom eigenlijk? Nou ja, in deze tijd hoef je dat... vroeger moest je best doen om dat uit te leggen. Nou, nu zeg ik van... kijk vanavond het journaal. En de actualiteitenrubriek. En dan weet je waar ik het over heb. Men is niet meer nuchter. Men is niet meer bij de les. Beneveld. Dat zij weer nuchter zullen worden. Loskomen uit de strik van de verdacht maken.
Dat is een goeie.
Ja. Want het is... De verdacht maken, dat, ja, ik heb mijn aanwijzing, die doet het toch niet, hè, die lezer, maar dit is mijn aanwijzing nu. De diabolos, dat is de Satan, degene die alles door elkaar werpt. En vandaar het door elkaar gooien, dia en bolos, dia is doorheen en bolos of ballos, is net als ballen, is gooien. Dus degene die alles door elkaar gooit. Nou, dat is, en daarmee maakt hij alles verdacht. En gooit hij ook nog eens alles door elkaar, zodat niemand uiteindelijk meer weet wat er nou precies aan de hand is. En daardoor is men beneveld. En dus zijn zij vast in de strik van de verdachtmaker, van de diabolos, van de tegenstander, van de duivel. Ja, ook dat hoef ik niet uit te leggen, denk ik. De Satan is de god van deze aion, de god van deze eeuw. En hij gooit in deze aion, deze boze aion wordt het ook genoemd, gooit hij alles door elkaar. En zodat waarheid moeilijker te herkennen is, zodat men overspoeld wordt met informatie, nou, desinformatie moet ik zeggen, en dat niemand meer nuchter is, maar rondlopen als kippen zonder koppen. Dan luidt het spreekwoord toch? Met excuus voor de kippen.
Ja, maar ja. Vroeger dingen vader dat ze een kop afpakken, maar dan liep hij nog.
Dan liep hij nog, ja.
Dus
ja.
Dat is niet te verzonnen.
Nou, dat zijn de laatste stuiptrekkingen van deze Ajoon, zullen we maar zeggen. Die wordt op een gegeven moment gestopt. De kop is eraf, zeg maar. En het loopt nog een stukje door. Nou, in die tijd leven we zo ongeveer.
Ik weet niet.
Ik weet niet of dat een heel verantwoordelijk beeld is, maar... En dat zij weer nuchter zullen worden. Loskomen uit de strik van de verdachtmaker door wie zij levend gevangen zijn. Ja, naar de wil van diegene en diegene, dat zal de verdachtmaker zijn. Dus ja, dat zijn nogal... Dat zijn nogal waarschuwingen die Paulus Timotheus voorhoudt. En de tijden zijn niet veranderd, want ik kom nu in hoofdstuk 3. En daar gaat Paulus dus waarschuwen. Weet dit, dat er in de laatste dagen. De laatste dagen. Ja, ik had een heel aantal dia's gemaakt over laatste dagen en laatste dag. Maar ik denk, ja, dan... ben ik de rest van de studie bezig met studie te geven over de laatste dagen. Dat lijkt me niet zo heel erg verstandig. Maar de schrift kent nogal wat van... Volgens mij is het tijd voor Shippies.
Precies half.
Ik kan niet verbinden. Dus nu kan ik niks luisteren.
Ik kan er ook niks aan doen. Luister je even naar mij?
Nee, mijn pa.
Kom even.
Weet dit. Fem, weet dit, dat er in de laatste dagen en in de eerste Timotheusbrief, dit is hoofdstuk 4 van 1 Timotheus, daar waarschuwt Paulus ook. Deze brief heeft hij een paar jaar eerder geschreven, zelfde afzenden, zelfde geadresseerde. En daar zegt hij, maar de geest zegt uitdrukkelijk, nadrukkelijk, dat in, en hier zegt hij, na volgende periode. In tegenstelling, kijk, in de Statenvertaling staat bijvoorbeeld, de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden, maar dat staat er echt iets anders, staat echt na volgende periode. En hier zegt hij nog, de geest zegt uitdrukkelijk dat in na volgende periode sommigen afstand zullen nemen van het geloof. Omdat zij acht geven op geesten die doen dwalen, en op onderwijzingen van demonen. En dan denk je van, nou, dat zullen hele erge verschrikkelijke dingen zijn. Die geesten doen dwalen, die onderwijzingen van demonen. En dat is ook zo. Alleen dat zijn wel zaken die gewoon, hoe zeg je dat? Common sense zijn, algemeen aanvaard in de kerkleer bijvoorbeeld. Want die onderwijzingen van demonen, Paulus noemt een paar voorbeelden, is bijvoorbeeld het celibaat, wat hij noemt. Nou, de Rooms-Katholieke Kerk is dat gewoon een leerstelling. Dus daar heeft men afstand genomen van het geloof. En Paulus zegt, dingen die God gegeven heeft om met dankzegging aan te nemen, die verbieden zij. Celibaat, voedsel en andere dingen. Maar die versen ga ik nu niet op in. Maar hier heeft hij, daar wil ik even op wijzen, na volgende periode. En in 2 Timotheus 3 vers 1 zegt hij, weet dat in de, stond het er, laatste dagen. Nou, dat heb ik even in een schemaatje gezet. Dat gaat een stuk sneller dan het hele onderwerp te bestuderen. Dit is de tijd van Paulus en Timotheus. Daarna dus de navolgende of latere periode. En aan het einde van de Aion, de voor de komst van Christus, dat zijn de laatste dagen. Leven wij dan in die laatste dagen? Dat denk ik wel. Maar dat onderwerp, de laatste dagen, laat ik dat dan nog over zeggen, is ook wel een beetje afhankelijk van de context waarin het zich begint. Want in de aanvang van de Hebreeënbrief, ik weet niet of jullie die kennen, maar daar zegt God, daar zegt ook Paulus, meen ik, dat God voortijds veelmaal en op veel wijze tot de Vader heeft gesproken door de profeten. En in deze laatste dagen spreekt hij tot ons door de Zoon. Maar dat is wel 2000 jaar. Hè? Deze laatste dagen in Hebreeën 1, vers 1 of vers 2. Ja, dat is gewoon de hele periode van de laatste dagen.
Maar misschien, toen het geschreven werd, verwachtte ik toen nog eerder dat koninkrijk.
Ja, ook dat nog, ja.
Daarom staat het misschien.
Wellicht, wellicht. Maar wij weten inmiddels dat het niet gekomen is. Dus
denken we
het dan. Dat wilde ik zeggen. Peter zegt dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar is 1 dag. Nou, wij leven in dag 5 en 6. Nou, wij leven nu in dag 6. De 7e dag staat op aanbreken. Maar als 1000 jaar bij de Heer is als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar, ja, dan zijn al heel wat van die dagen voorbij en dan leven we ook wat dat betreft in de laatste dagen. Weet dit. Je hebt ook nog de laatste dag. Hè? De opstanding in de laatste dag. Nou ja. Dus ik zei. Daar was ik eerst. Ik had eerst wat dia's. En ik denk, nee, dat wordt een hele Bijbelstudie. En die schrijven op het lijstje, zeg maar. Voor toekomende.
Ajomen.
Ja. Zal de toekomende Ajomen worden. Ik beloof niks meer, want het lijstje wordt steeds langer natuurlijk. En de tijd wordt steeds korter, dus. weet dat er in de laatste dagen gevaarlijke perioden zullen zijn. En de Statenvertaling heeft zware tijden. Dat zal ongetwijfeld zo zijn, zwaar, maar dat staat echt gevaarlijk. En de enige andere keer dat het woord voorkomt is in Matthäus 8. En daar gaat het over Jezus. Er staat, hij komt aan de overkant in de landstreek van de Gergesenen. En twee heel erg gevaarlijke mannen die demonisch gedreven worden, kwamen hem tegemoet. Hè, zodat niemand sterk is om langs die weg voorbij te gaan. Dus niemand kon daar voorbij om die twee gevaarlijke mannen te passeren. Nou, de laatste dagen, die zijn dan ook gevaarlijk. Weet dit, dat er in de laatste dagen gevaarlijke perioden, gevaarlijke tijden zullen bestaan. Want de mensen zullen veel van zichzelf houden. Liefhebbers van zichzelf. Dit woord is opgebouwd uit een filio, dat is liefhebben, hè, veel houden van. En autoi. Dat is zelf. De mensen zullen veel van zichzelf houden. En dan staat in de meeste vertalingen een komma. Maar ik denk dat je hier een dubbele punt zou moeten zetten. Want al die kenmerken die nu genoemd worden. En het is, ja, het is een heel rijtje. Die zijn gewoon een nadere verklaring van het veel van zichzelf houden. We leven toch ook in een tijd waarin mensen. Het gaat alleen maar om het presenteren van jezelf. Hè? Kijk op social media. Maar ook een selfie stick vind ik daar ook zo'n symptoom van. Vroeger maakte je foto's van. Dan ging de lens van je af en tegenwoordig staat de lens altijd na. Dus maken mensen foto's met de lens naar zich toe. Er is wel iets omgedraaid. Maar voordat ik het hele rijtje ga lezen, dat is een vermoeiende bezigheid overigens, in vers 5, dit is vers 2, het rijtje loopt tot vers 5, in vers 5 zegt Paulus dat de mensen die hij hier noemt, de mensen die veel van zichzelf houden, die hebben een schijn van Gods vrucht. Dus het gaat niet over de wereld in het algemeen. Dit gaat over de godsdienstige wereld in het bijzonder. Ook nog eens. En nou, daar kom ik dan straks nog, maar dat wil ik in ieder geval genoemd hebben. Want daar zit nog wel wat nuance in, denk ik. Maar daar, het is in ieder geval ook de godsdienstige wereld, laat ik het zo zeggen. Nou, fasten your seatbelts. Dan gaan we alle ongein even langs, woord voor woord.
Even aankruisen.
De mensen zullen veel van zichzelf houden. Ik ken een bijbelleraar die dit soort rijtjes altijd zo snel mogelijk doorleest. En dan ratelt hij die doorheen en dan bij vers 5 dan gaat het weer langzaam. Maar we doen het even wat langzamer. En nou, ik heb altijd een beetje moeite mee. Want zoals Leni net zei, van dit, weet je, als mens herkennen we dit allemaal ook wel enigszins in onszelf. Laat ik het genuanceerd zeggen. Het is niet zo dat we wijzen naar de wereld van ja, nou, hun deugen allemaal niet en wij wel. Want ook dat is godsdienst. Nee, maar dit is de mens. En word je niet veranderd in je denken door het woord van de waarheid, door gezonde woorden, dan is dit het ongezond denken wat overheerst. En natuurlijk zijn dit ook nog eens eigenschappen die altijd bestaan hebben. En er zijn altijd mensen geweest met deze eigenschappen. Maar Paulus zegt, die laatste tijden die zullen gekenmerkt worden door deze dingen. Dit is niet... Dit is niet meer de uitzondering, maar dit is het algemene beeld. Nou, veel van zichzelf houden. Geldzuchtig zijn. Kunnen jullie dat lezen? Veelhoudend van zilver is de woordopbouw in het Grieks.
Oh.
Geld.
Dat was toen het betaalmiddel.
Ja, dat was het betaalmiddel. Ja. Volgens mij is zilver in het Frans een taal die ik niet spreek, maar... Wat was het? Aschan of zo? Dat is het woord voor geld, maar ook voor zilver, heb ik wel eens begrepen. Maar als ik lieg, dan lieg ik in commissie, want ik heb het ook maar van horen zeggen. Geldzuchtig. Arrogant. Ik ga niet al die woorden helemaal uitspitten. Hoogmoedig. Hè? Een hoge moed. Dus, ja, hoogmoedig en arrogant. Het zijn ook allemaal wel... Veel woorden hebben wel overlap. Lasteraars. Dat woord kennen we overigens wel. Hè? Blasfemoi. Hè? Blasfemie. dat wordt vaak vertaald met godslastering overigens. Maar laat ik nu eens iets ongenuanceerd zeggen. Ik ben de man van de nuance, dat weten jullie. Maar als ik het ongenuanceerd zeg, dan zeg ik van nou, als men ergens vloekt... Is het wel in de godsdienstige wereld? He, waar men God van alles beticht. Van allerlei onzin. Kijk, jullie weten allemaal dat... kijk, als men vloekt, dan zeggen we... Oh, je mag niet vloeken. Maar waar heeft men geleerd dat God verdoemt? Het is toch de kerk die dat leert? En dan gaat men in de wereld... Dan vloekt men, hè? Dan zegt men God verdoemt. En dan zeggen, oh, hij vloekt. Ja, maar van wie hebben ze dat geleerd? Van de godsdienstige wereld, toch? Zij zijn degene die dat leren. Dat is dus blasfemie, omdat dat men dat leert. Ja, de wereld die neemt dat over. Maar die weten niet beter, maar zij zouden beter moeten weten.
Het woord blazen in, heeft dat er wat mee te
maken? Dat weet ik niet.
Ja, omdat er ergens anders wordt gezegd oorblazerij.
Oorblazerij, ja, dat is ook... Dus, maar, zoek op, Leni. Nou, ja. Ik geef jou dat mee als huiswerk, is dat goed? Nee, maar ik deed vroeger mijn huiswerk ook nooit, dus...
Ik heb de leeftijd.
Ja. Ja, je hoeft geen huiswerk meer te. Op die leeftijd hoef je geen huiswerk meer te. Aan hun ouders ongezeggelijk, hè, onoverreedbaar.
Zo.
Zie je? Ja. Onoverreedbaar, maar... Dat vroeger was je... Nou, dat is ook een beetje voor mijn tijd, denk ik. Maar dan luisterde je nogal naar je ouders, je ging nogal mee. Maar ook dat zien we natuurlijk wel. Dat is wel heel sterk veranderd. Ja, ik heb wel een beetje moeite om deze dingen naar voren te brengen. Mijn vader en moeder. Mijn ouders hier op de voorste rij. En, nou ja, dat. Voor mijn bekering was ik ook zo.
Zo, dat heb je gezegd.
Ja, en daar kan ik wat verhalen over, over delen. Maar dat,
Dat is ook wel leuk. Doe maar niet.
Ondankbaar. Hè? Wij leefden in een wereld waar. Kijk, nou, we hebben het nog steeds goed. Maar. Nou, Nederlanders hebben daar helemaal een houtje van natuurlijk. Wat kunnen we zaniken en zeuren over hele kleine dingen? Nou, ondankbaarheid. Niet zien wat je wel hebt, maar zien op wat je vindt dat je niet hebt. Onrecht schapen. Ja, dat is volgens mij ook wat oud-Nederlands. Ik kijk wat de Statenvertaling daar heeft. Onheilig. Ja, alles wat heilig is, dat wordt ook. Niets is meer heilig. Ook in zo'n tijd leven. Alles moet gezegd kunnen worden. Dat is ook niet meer, maar.
Politiek correct.
Politiek correct, ja. Allemaal. In ieder geval zitten al een luchtje. We gaan wat versnellen. Hoor. Zonder natuurlijke genegenheid. Nou, ik moet altijd aan abortus denken als ik zoiets. Dus niets is meer heilig. Zelfs het ongeboren kind niet. Moet toch gewoon kunnen, hè? Baas in eigen buik, noem het allemaal maar op. Terwijl dat ongeboren leven, dat zou juist beschermd moeten worden. Dat voel je op je klompen aan, zou ik bijna zeggen. Dat is natuurlijke genegenheid. Daar heb je een natuurlijke genegenheid voor. Nou, dat verdwijnt allemaal. Onverzoenlijk. Ja, als je geen verzoening kent. Dan waarom zou je dan verzoenen met de ander? Verdachtmakers, dat is ook weer dat diabolos, hè, door elkaar gooien. Nou, dit is er wel eentje van deze tijd, toch? Het door elkaar gooien, desinformatie. Onbeheerst, je niet in kunnen houden. Heeft ook te maken met alles maar willen doen en je emoties en je lusten maar volgen. Maar ja, als je enige verwachting ook dit leven is, dan heb je weinig meer. Dan heb je ook niks om je voor in te houden, om het zo te zeggen. Onhandelbaar, hè, onmild, on plus mild is het woord uit opgebouwd. Afkerig van het goede. Het is niet alleen maar dat men het goede negeert, nee. Het goede, daar is men zelfs afkerig van. En dan denk ik toch ook echt in de eerste plaats om het woord. Het woord van de waarheid. En Paulus zegt dan ook hier in hoofdstuk 4 dat ze het woord van de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Daar zijn ze afkerig van. Dat is dus godsdienst ook, hè? Laat ik het nog maar een keer zeggen. Verraders, overhaast of roekeloos, beneveld. Meer van genot houden dan van God. Ook dat meer van genot houden, ook dat woord hedonisme. Meer het houden van philo en hedonisme, daar is het woord uit opgebouwd. Veel houden van genot. Meer van genot houden dan van God. Dat is ook allemaal op het ik gericht. Liefhebbers van zichzelf. Nou, ik heb erbij gezet. Deze opsomming lijkt veel op die van Romeinen 1. Ik zag het niet meer zitten om die af te drukken. Want ik denk, we hebben onze portie wel gehad zo. Maar daar gaat het, lees Romeinen 1 maar, daar gaat het over deze wereld die God heeft overgegeven, overgeleverd, losgelaten aan een verwerpelijk denken. Nou, en dan krijg je dus wat in Romeinen 1 vers 28 tot 31 genoemd wordt. En leg het rijtje maar naast dit rijtje. Het heeft opvallend veel overeenkomst. En in Romeinen 1 gaat het over deze wereld. En hier in 2 Timotheus 3 meer over specifiek over de godsdienstige wereld. Want daar komen we nu op. Die een vorm van eerbiedigheid hebben. Dat vorm morfo, daar zit het woord meta, is een verandering van vorm. Hè, metamorfose. Nou, dat woord zit erin. Vormen. Een vorm.
Schijn.
Ja, het is ook een schijn, want het is een vorm van eerbiedigheid. Maar omdat het niet is, is het een schijn. Dus het is meer uitleg dan vertalen. Maar ja, de Statenvertalingen die hebben een gedaante van godzaligheid. Maar ja, wat dat is. Maar dat woord, Eusebias, Eusebio, dat is een voetballer. Maar dat is opgebouwd uit wel, net als euagelion, is wel een wel plus bericht of wel plus boodschap, is goed, goed bericht. En hier staat een goede verering, of wel vereren. Dus ze hebben een vorm van, maar de Statenvertaling zegt godzaligheid, de MBG zegt godsvrucht, maar het woord God zit er toch niet echt in. Nu is het wel zo dat Paulus dit woord vaak gebruikt en ook Timotheus daarin aanspoort, hè, om zich daarop te richten, die goede verering. Uiteindelijk is het natuurlijk de goede verering van het God erkennen als God. Daar gaat het in.
Godsvrucht hebben ze wel met een kleine letter gedaan.
Ja.
In de MBG.
Ja. Ja, omdat het een vorm van, een schijn van is. Ja. Ja. Maar het woord letterlijk is goede verering. Eerbied. Ja, en de, hoe zeg ik dat? De ultieme vorm van goede verering en eerbied is natuurlijk dat je God vereert als God. Dat is ook weer Romein 1. Omdat in Romein 1 gaat het over degene die God niet erkennen als God. Maar dat is in Romein 1 de wereld. Maar in het Christendom, in religie, erkent men God ook niet als God. Dus ja, de vraag is natuurlijk van die wat Paulus hier aankondigt, die zware, die gevaarlijke tijden in de laatste dagen, waarin men een vormgeving van eerbiedigheid heeft. Dat kun je natuurlijk heel smal zeggen, dat is ja, dat gaat over het Christendom. Maar als je het, voor mijn part, denk ik dat je het ook wel breder zou kunnen trekken. Want hoe ziet men in deze wereld onze westerse wereld? Dat is toch ook het Christendom? Tussen aanhalingstekens. Zo kijkt men toch naar ons. Onze christelijke cultuur. Of voor mijn part joods-christelijk. Heb ik wel eens uit de mond van, hoe heet die, Geert Wilders gehoord. We leven in een joods-christelijke cultuur. Nou, lekker dan, denk ik, als ik om me heen kijk. Het heeft een vorm van eerbiedigheid. Maar dat, weet je, dat is politiek natuurlijk ook. Hè? Dat heeft ook een vorm van eerbied. Het is allemaal, allemaal mooi praterij eigenlijk. Maar het, ja, het heeft een vorm van goede verering, een vorm van eerbiedigheid. Maar de macht, de kracht daarvan, die verloochenen zijn. En die kracht, de macht van eerbiedigheid, van goede verering, de basis daarvan is natuurlijk, ja, dat zou ik op 10 verschillende manieren kunnen zeggen, ik noemde net al God als God erkennen, maar gezonde woorden, en dat is uit deze brief, en het woord van de waarheid, ook uit deze brief, daar gaat het over. Wat Paulus straks in het einde van dit hoofdstuk noemt, heel de schrift is door God ingegeven. Nou, dat is de kracht van goede verering. Willen we God als God vereren? Zouden we weten wie hij is, wat hij zegt in zijn woord, en dat tot ons nemen. En al het andere kan interessant zijn, maar het is allemaal plaats 2, 3, 4, 5, 6 enzovoort. Maar hier gaat het om, het woord van de waarheid. En dat wordt dus in de laatste dagen massaal in christendom, maar voor mij part ook in de wereld gelogend. Ze hebben een vorm van eerbiedigheid, maar de macht, de kracht daarvan, dynamis, kracht, macht, het vermogen, dat logenen zijn. En dan zegt hij weer, mijt ook deze. Dit woord, vanaf, wend je daarvan af. En zoals hij eerder zei, wijk af van de onrechtvaardigheid. En ik had net over Romeinen 1, maar ook in Romeinen 16 zegt Paulus zoiets. En ik had nog wel meer voorbeelden kunnen noemen. Dus dat zijn de tijden waarin wij leven. En dus wij zijn gewaarschuwd. En nu komen er nog een paar versen die ik natuurlijk ook moet bespreken. Maar Paulus zegt van ja, dit is wat in de laatste dagen common sense is, hè, om het zo te zeggen. En waar jij je op zou richten, Timotheus, dat is de schrift. En dat is het slot van dit hoofdstuk. Maar hij bespreekt eerst nog een paar andere dingen. En nu kom ik in een paar versen. Ja, laat ik die nog even bespreken. Nu kom ik in een paar versen waarvan ik... een paar lastige versen, laat ik het zo zeggen. Waarvan ik soms ook zoiets heb van, ja, wat bedoelt Paulus daar nu precies mee? Mijt ook deze. Nou, wie zijn dat dan? Tot hem behoren zij die de woonhuizen binnensluipen. Oké. Dat hebben wij vanmorgen bij Jos gedaan. Die de woonhuizen binnensluipen en vrouwtjes in krijgsgevangenschap brengen, die met zonden opgestapeld zijn. De MBG zegt inpalmen. Ja, ik weet niet of jullie een idee hebben bij wat Paulus hiermee bedoelt, maar ik heb de commentaren er ook een beetje op nagelezen en ik heb wat op internet zitten zoeken. Kijk, als ik een blog had geschreven, had ik deze verse overgeslagen, laat ik het zo zeggen. En dat is, ik heb de studiebijbel heb ik erop nageslagen, maar dan gaat men een beetje filosoferen van het zullen wel dwaalleraars geweest zijn van die en die richting. Ja, dat kan ik ook bedenken, omdat het er niet staat, dan kan je alles bedenken. Maar wat men nou precies bedoelt, dat weet ik niet. Paulus heeft het in de Titusbrief wel over iets soortgelijks. Daar zegt hij, zinloze praters en bedriegers, vooral die uit de besnijdenis zijn. Men moet hen de mond snoeren. Dus daar ging het ook over dwaalleraars. Omdat zij hele huisgezinnen omverwerpen. Om schandelijke winst te maken, onbehoorlijke dingen onderwijzen. Dus daar gaat bijvoorbeeld ook de hele Galatenbrief over. Gelovigen uit de natie die weer onder de wet gebracht werden door allerlei dwaalleraars. Die zeiden van, ja, je bent nu wel gered, maar nu, om nu rechtvaardig te leven zul je ook de wet moeten houden. Nou, daar gaat het volgens mij in Titus ook om. En wellicht ook in 2 Timotheus 3. Maar blijkbaar, sorry dames, begon dat toch bij de vrouwtjes. Tenminste, dat is de enige conclusie die ik hieruit kan trekken. Dat kan je natuurlijk tegenwoordig ook allemaal niet meer zeggen. Nou, ik heb best wel wat geprobeerd daarover te lezen. Er zijn mensen die zeggen van, ja, in de politiek werkt het ook zo. Als je de mannen mee wil krijgen, moet je bij de vrouwen beginnen. Nou, ik denk altijd, ik stem niet, maar als ik... Dat zou ook al, ja, ik heb geen vrouw, dus dat is makkelijk praten natuurlijk. Maar dat bepaal ik toch altijd nog zelf wel hoe ik daarover denk, toch? Maar ja, blijkbaar zijn er veel mannen die zich makkelijk mee laten voeren door hun vrouw. En dus is het beste om bij de vrouw te beginnen. Dat is misschien wel het idee wat hierachter zit. Maar ik geef het echt door voor wat het waard is, want jullie merken ook aan mij, ik zit ook maar een beetje te hakkelen nu, dat ik het ook niet echt weet. Ja,
weet je het zo.
Nou, eigenlijk weet ik het niet. En,
het begint er ook nog bij die vrouw erom.
Ja, maar
ik lees het zo, mannen brengen toch vrouwtjes in krijgsgevangenschap?
Ja, dat in krijgsgevangenschap brengen is natuurlijk niet letterlijk. Dat is wel wat de MBG zegt, inpalmen. Maar waarom brengen de mannen dan niet in? Waarom palmen de mannen niet in?
Ja,
waarom staat hier dat het bij de vrouwtjes begint?
Die tippelen
er eerder in. Nou ja. Tippelen is ook, ja, dat is misschien wel een woord wat. En er staat hier die met zonden opgestapeld zijn. En daarvan denken wij. Is ook weer een heel ethisch woord natuurlijk, hè, zonden. Maar zonde is natuurlijk eigenlijk gewoon een doel missen. Dus die met zonden opgestapeld zijn, zou dat een andere manier zijn om te zeggen die zich veel met missers bezighouden? Ik ken heel wat vrouwen die een dagtaak aan hebben om bij de thee te hebben over allerlei misses, om het zo te zeggen. Vrouwtjes die zich bezighouden met wat er mis is. Ja, ik heb er maar een vraagteken achter gezet. Maar het woord roddeltante, het woord roddeloom bestaat niet. Dus dat is toch een vrouwelijk woord. Dus Natuurlijk, de dames die hier nu aanwezig zijn, die behoren daar natuurlijk niet toe. Maar over het algemeen is het toch wel een vrouwenbezigheid om...
Je hoeft er maar één te hebben in de familie.
Kijk, en die vrouwtjes...
Wij hebben nog een paar.
Die met zonde opgestapeld zijn en geleid worden door allerlei begeerten en geneugten. En ik zie aan jullie hoofd dat jullie ook meteen allemaal aan seks denken. Hè? Nee, ja, behalve Tessa dan. Maar voor de rest... voor de rest zie ik jullie allemaal grijnzen.
Wat zat er in dat?
Maar ik zeg, het is niet per se seksueel. Begeerten en geneugten. Ja, er zijn vrouwen die hebben er een genot in. Om zich bezig te houden met allerlei misses.
Ja, maar die hebben zelf een probleem.
Ik kwam vroeger bij... Ik kwam een vriend van mij vroeger waar ik wel eens kwam. Daar zat altijd een tante. Nou, die wilde alles van je weten, want dan kon ze doorvertellen. En alles wat ze wist, dat vertelde ze aan jou door. Dus dat soort vrouwtjes denk ik altijd aan als Paulus het hier over heeft. Maar zoals gezegd, dat zijn hele andere vrouwen dan hier aanwezig zijn. Nou, dat begeerten en geneugten, dat is dan ook zo vertaald dat je al snel aan de seksualiteit denkt wellicht. Maar het heeft met, dat begeerten, dat heeft met gevoel te maken. En een vrouw is toch een gevoel, over het algemeen, over de hele linie genomen, is een vrouw gevoeliger dan de man. De man is meer rationeel en dat is ook de positie van de vrouw, dat is ook... God heeft het ook zo gemaakt. Dus dit is niet verkeerd of zo. Ja, en dat woord geneugden, dat heeft met bevrediging te maken. Maar ook dat denk je misschien al snel aan seksualiteit. Maar roddelen is natuurlijk ook een vorm van zelfbevrediging, laat ik het zo zeggen. En zo kan je er vast nogal wat noemen. Maar blijkbaar, in ieder geval, ging in die tijd... mensen de huizen in om de vrouwtjes, want het is echt, er staat echt een verkleinwoord, het is echt een denigrerend woord. Vrouwtjes die zich met allerlei misses bezig hielden of opgezadeld zijn. En die zich lieten leiden door allerlei gevoel en genot. Nou, daar waren blijkbaar dwaalleraars, om dat woord dan maar te noemen, die de woonhuizen binnen sluipten.
Vrouwen waren toen wel afhankelijk.
Vrouwen waren afhankelijker van de mannen dan dat nu.
Is dat heel moeilijk in te denken?
Ja, ja. Misschien wel, ja.
Want als het etenstijd is, wil je toch eten op je bord.
Ja.
Hadden die vrouwen gewoon...
Maar ik ken ook voorbeelden dat mensen die wat je dan noemt een herderlijke taak hadden, dominees, oudsten, hoe heet het, die gasten die op huisbezoek gaan, zijn het ook ouderlingen?
Ja, dat noem je ouderlingen.
Nou, die op een gegeven moment toch bij de vrouwtjes kwamen en dat het misliep. Dus daar zijn echt heel, iedereen kent daar voorbeelden van.
Ja.
Dus zo gek is het allemaal niet wat hier staat. Ja. En die vrouwtjes, die hadden toch vaak in die gevallen een... bezoek geïnitieerd van, ja, kan je eens langskomen, want ik wil eens graag eens praten over mijn problemen. En uiteindelijk, ja, ontstaat er dan toch blijkbaar iets waar allerlei begeerten en geneugten uit voortkomen. Nou, meer ga ik er maar niet over zeggen, want ik heb er gelukkig niet al te veel verstand van. Dus bel me niet om op huisbezoek te komen.
We houden afstand.
Ja, dat het mag ook helemaal niet. Dus,
moeder erbij.
Ja.
Ik mag
altijd lekker. Ja. Zo had ik een keer een vrouw die aan de deur kwam in Jehovah's getuigen. En die was al een paar keer bij me aan de deur geweest. Toen zei ik van, mevrouw, kom gewoon eens binnen. Joh. Dan kunnen we eens verder praten onder de koffie. Toen zei ze, ja, dat wil ik wel doen, maar dat vond ze niet zo passend. Ze zegt dus, dan neem ik een jongere broeder mee. Nou, die vrouw was 85. Dus ik zeg, ja, mevrouw, ik vind dat niet gepast. Ik zeg, hoe dan ook, u valt echt niet meer binnen mijn doelgroep.
In de hoofd was ze nog.
Maar toch nam ze een jongere broeder mee. En toen stond er een man die in jaren 55 was voor de deur. Maar die was inderdaad jonger dan haar, maar ouder dan mij. Ja. Nou, hoe dat verder gegaan is, vertel ik nog wel eens. Maar,
ja.
Die altijd leren zonder ooit tot besef van de waarheid te kunnen komen. Ja. En ook dit soort mensen kennen we denk ik allemaal wel. Ze zijn, ze komen en ze gaan, of ze komen en ze gaan niet, maar uiteindelijk in de gesprekken gaat het dan toch vaak over koetjes en kalfjes. En dan denk ik van, hè, ken je, besef je de waarheid wel? Ja, nou ik... Zoals Jannes en Jambres die Mozes weerstaan. En dan ga je op zoek naar Jannes en Jambres in de concordantie. En die vind je ook niet, hè? Dus de enige plek dat Jannes en Jambres in de schrift genoemd worden. Maar zij zijn volgens de Joodse overlevering. En blijkbaar bevestigt Paulus die Joodse overlevering, omdat hij het hier noemt. De tovenaars van Farao in Egypte. Dus toen Mozes die staf mocht... gooien en die veranderden in een slang, deden zij hetzelfde. Water en bloed veranderen. Maar Jannes en Jambres weerstonden Mozes. Zo weerstaan ook deze de waarheid. Nou, ik weet niks over Jannes en Jambres, maar de studiebijbel weet het wel. Die zeggen, en ik heb het voor gekopieerd voor wat het waard is. Jannes en Jambres zijn ons niet uit de Bijbel bekend, maar wel uit de Joodse traditie. Het zijn de twee hoofdtovenaars van de farao, want er waren er wel meer. Die hun toverpraktijken aanwenden tegen Mozes en Aaron. Ze zouden met het volk Israël meegegaan zijn uit Egypte en het brein zijn achter de opstand rond het gouden kalf. Dus ze hebben het volk ook echt verleid. Maar dit vind je ook niet in de Bijbel. Ik heb Exodus 32 erbij gezet als plaats waar je de beschrijving van de verering van het gouden kalf vindt. Wat op zich ook een verhaal op zich is, hè? Nou ja, misschien wel, ja. Want het is wel een mooie geschiedenis. Want het volk maakte een gouden kalf, maar ze zeiden van, dit is de God die ons uit Egypte heeft uitgeleid. Dus het was een beeld van Yahweh, hoe dan ook.
En daar zitten gewoon die jongens en de jongens op.
Deze vergelijking geldt niet de vrouw uit het vorige vers, maar de dwaalleraars. Ja. Want anders blijven bij die vrouwtjes hangen natuurlijk. Zoals Jannes en Jambres zich opstelden tegen Mozes en Aaron, zo stellen de dwaalleraars zich nu op tegen het evangelie en zijn dienstknechten Paulus en Timotheus. En dat laatste is natuurlijk helemaal waar. Zoals Jannes en Jambres die Mozes weerstaan, zo weerstaan ook deze de waarheid. Mensen met een ontaard denken. Maar toveren in de Bijbel, het is manipuleren en heeft alles met demonie te maken, met andere machten. En Paulus zegt tegen de Galaten, wie heeft jullie betoverd? En dat gaat over wat ik net noemde. Ja, je bent nu al gered, maar als je rechtvaardig wil leven, zul je ook onder de wet, als een rechtvaardig onder de wet moeten leven. Nou, Paulus noemt dat, wie heeft jullie betoverd? Zo weerstaan ook deze de waarheid. Mensen met een ontaard denken. Oh, ik had hem toch wel. Oh, dwaze gelaten. Onverstandige dwaze gelaten. Wie betovert jullie? Mensen met een ontaard denken, ondeugelijk wat betreft het geloof. Nou, dat lijkt me helder. Zij zullen niet veel verder vorderen, want hun dwaasheid zal aan allen overduidelijk zijn, zoals het ook van diegene werd. Vroeg of laat komt alles aan het licht, leert de schrift ook. Dus kunnen we ons er druk om maken. Dat deed Paulus ook en hij waarschuwt Timotheus er ook voor. Maar uiteindelijk... zal alles wat in het hart is openbaar worden en aan het licht komen. Maar jij volgt mij terzijde in de onderwijzing. Maar jij, ik zie dat het echt de hoogste tijd is om te gaan stoppen. Ik had nog een paar dia's, maar die vrouwtjes weer, hè, dat... dit is een beetje... Ik zei al, ik heb wat moeite om zo'n heel rijtje op te dreunen. Dat is toch een noodzakelijk kwaad. En het is niet voor niks dat Paulus ons Timotheus, maar ook ons over zijn hoofd heen waarschuwt. En ja, de volgende keer dan, Paulus zegt, zet elke keer, maar jij, zegt hij tegen Timotheus. En dat doet hij op een aantal plaatsen. Hij schildert van hoe het in het algemeen zou gaan. En dan zegt hij, maar jij. Nou, dat zegt hij natuurlijk ook daarmee tegen ons. Maar wat hij daar dan allemaal over zegt, daarover hebben we het een volgende keer.